Gemeente, ik deel u nog mee dat morgenavond om 8:00 de kerkenraad zal vergaderen. En aanstaande woensdag is, zoals u weet, de jaarvergadering van de mannenvereniging. Die avond begint om 7:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 97ste psalm en daarvan het 5e vers. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heer, van vreugd met Juda's dochteren scharen. Het 5e vers van psalm 97. De schriftlezing is uit Matthäus Evangelie, 13e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 50. Matthäus 13 vanaf vers 36 tot en met vers 50. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van psalm 76. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht. 76 vers 4. En toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen, en de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die het gezaaid heeft is de duivel, en de oogst is de volleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt, dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen ze in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heere, uw woord ligt weer geopend voor ons. En als u ons dat geeft in uw huis, dan mogen we met elkaar hier samen rondom dat woord gaan overdenken wat gij ons te zeggen hebt. Uw woord is het waarin wij lezen en uw woord is het wat gepredikt mag worden. En uw woord, Heere, is het waarnaar we mogen luisteren. Het is niet een woord van mensen. En wilt u er ons ook voor bewaren dat het een menselijk woord zou zijn en dat mensenwoorden uw woord zouden overwoekeren? Maar als het dan inderdaad om uw woord gaat, Heere, geef gij ons dan de gepaste eerbied en de gepaste gehoorzaamheid en het noodzakelijke geloof. Dat zijn toch de zaken die we niet kunnen missen. Daar zal het toch in ons alle leven om moeten gaan. Deze zal ik zien op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft, zo hebt u gezegd. En zullen we nu door u gade geslagen worden, door u gekend worden, dan zullen wij daar toch wat van kennen, Heere, van dat voor uw woord beven en van dat met diep ontzag uw woorden en uw werken en uw daden aandachtig gadeslaan en aandachtig letten op wat gij gezegd hebt en met eerbied en met diep ontzag daarnaar horen. Maar ook dat andere, Heere, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En hoe zullen we geloven zonder dat ons gepredikt wordt het woord van de levende God, Heere? Wij hebben dan ook nodig dat u de prediking van uw woord gebruiken wilt om in ons hart dat geloof te ontsteken. En pas dan zal het horen naar uw woord ook vruchten afwerpen. En zullen we er baat bij hebben. Geloof dat u de Heere omhelst en vertrouwt. Geloof dat ook gehoorzaamt. O Heere, dat zijn dingen die we niet bezitten van nature. Dingen die we elkaar ook niet kunnen geven. Misschien wel aan kunnen praten, maar dan is niet echt. Onszelf wijs kunnen maken, maar dan is niet echt. Dan kan het ook de toets van uw kritiek niet doorstaan. En dan zal het misschien wel ons leven lang meegaan. En dan zullen we daar misschien wel ons leven lang houvast aan hebben of aan denken te hebben, maar dan zal het ons toch een keer in de steek laten. Dan zal er toch een moment komen waarop een eigen gemaakt geloof en een eigen vervaardigde gehoorzaamheid blijken niet te bestaan voor uw aangezicht en nooit een ziel te kunnen redden en nooit één zonde te kunnen bedekken. En daarom, Heren, wat wij onszelf niet kunnen geven en waarvoor we afhankelijk zijn en dat ook geheel en al van u, dat is het wat wij in deze ogenblikken van u ootmoedig bidden. Geef ons zulk een eerbied voor uw woord en zulk een geloof dat zich ook uit in waarachtige gehoorzaamheid en in bekering. Heere, denk aan ons als wij vanavond met elkaar weer mogen luisteren naar uw heilig evangelie. En doe ons het gewicht daarvan verstaan en de ernst en ook de ruimte die gij erin geeft. Want Heere, hoewel wij allen uw gramschap waardig zijn en hoewel we allen verdiend hebben dat wij voor eeuwig zouden omkomen buiten uw gemeenschap, het heeft u behaagd om de weg der ontkoming niet alleen te ontsluiten, maar ook bekend te maken. Het heeft u behaagd om uw Zoon in deze wereld te zenden, opdat in deze wereld het evangelie zou kunnen worden verkondigd van genade en van vrede en van verzoening. Het heeft u behaagd door dat werk van de Heere Jezus Christus de weg te ontsluiten, waarlangs zondaren behouden kunnen en zeker ook zullen worden. Want uw werk gaat door en straks zal uw hemel bevolkt zijn met een grote schare die niemand tellen kan uit alle geslacht en natie en tong op de aarde. En zij zullen allen gezaligd door dat werk van de Heere Jezus Christus uw grote lof nog groter maken. Heren, wij bidden van u dat we daarbij mogen zijn en dat we het nu al mogen leren. maar dat we dan ook mogen ontvlieden de toekomende toorn die van nature op ons ligt. De gramschap Gods, waar we onszelf onder gebracht hebben en door elke zonde opnieuw onderbrengen. Heere, laat dat inderdaad wegen op onze ziel, dat onze zonden onszelf onder het oordeel brengen en dat onze zonden ons het eeuwig oordeel waardig maken en dat dat alles is wat wij voor onszelf kunnen doen, wat we voor elkaar kunnen doen. Onze eigen en elkaars veroordeling zwaarder maken. Maar dat Gij het zijt die daar behoudenis van kunt geven. Heere, geef dat wij U mogen kennen als die enige zaligmaker van zondaren. En dat het ons in ons leven meer dan om enig ander ding om U te doen mag zijn. Zegen Gij ons samen zijn, denk aan hen die hier niet kunnen komen, wees Gij met zieken en met bejaarden en met wie dan ook die een weg van moeite en beproeving moet gaan. Heren, laten we het toch mogen weten en in de dagen der beproeving ook in praktijk mogen brengen en beoefenen dat Gij een helper wilt zijn en dat Gij uitkomst wilt geven en dat Gij ook al die tegenspoeden nog zo wilt gebruiken dat het nog dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van uw naam en de zaligheid van onze ziel. Dat gaat niet vanzelf, Heren. Als wij tegenspoeden hebben, dan gaat het wel vanzelf als we daar vragen over gaan stellen en misschien wel opstandig onder worden, dat is van ons te verwachten, dat komt uit ons hart voort. Maar als we leren om daarmee onder U te buigen en als wij leren mogen om het voor Uw aangezicht neer te leggen, om zo ons ganse hart voor U uit te storten, als we leren om het kruis op ons te nemen en U achterna te dragen, dan is dat vrucht van genade. Heere, geef die genade aan alle die hem nodig hebben. Zegen Gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt Gij uw naam ook in onze dagen nog verheerlijken? Wilt Gij uw kerk adventskerk doen zijn, Heere, dat het verlangen levend mag wezen bij al uw volk, om uw komst, Heere Jezus, te mogen zien en uw werk te mogen beleven en uw genade te mogen kennen. En dat er zo in het hart van alle die u vrezen een heilige verwachting mag leven, niet alleen om uw komst in het vlees te gedenken, maar ook om uw komst op de wolken te beleven. Uw komst, Heere, waarbij Gij al uw volk een volkomen verlossing schenkt. Heere, dan zal uw werk af zijn. Dan zal het rijk van de boze afgebroken zijn, om nooit meer te worden opgebouwd. En dan zullen al uw vijanden veroordeeld worden, om nooit meer iets tegen u te kunnen ondernemen. Dan zult Gij alles zijn en in alle. Heren, wij bidden van u dat uw kerk daarnaar uit mag zien en dat daar de verwachting op gericht mag wezen. En dat uw heil, Heren, laat dat inderdaad ook bij de verwachting van uw volk inbegrepen mogen zijn. Dat uw heil de ganse aarde mag vervullen en velen tot waarachtige zaligheid mag brengen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 9e psalm, het 16e, 17e en 18e vers. Thans is de Heer bekend alom door recht te doen bij het heidendom. Dat is vers 16 en daarna ook vers 17 en 18 van psalm 9. Gemeente, toen wij met elkaar het woord des Heren mochten beluisteren dat ons spreekt over het eeuwige leven, over de hemel en de eeuwige gelukzaligheid, toen is een van de vragen geweest die wij beantwoord hebben: wie zullen daar nu straks zijn? Wie zullen straks de Heere als de rechter bij zijn wederkomst horen zeggen: komt gij gezegenden mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld? En we hebben op die vraag gezocht naar een Bijbels antwoord. Een Bijbels antwoord. Niet een antwoord dat wij zelf bedenken, een antwoord dat uit onze eigen gedachten of uit onze vermeende wijsheid voortkomt, maar een antwoord dat uit het woord van God geput is. En we hebben gezien dat God daar een duidelijk antwoord op geeft. Wie dat zijn, die straks in die lange witte klederen daar mogen wandelen in dat nieuwe Jeruzalem met palmtakken in de handen. We hebben gezien dat dat diegenen zijn die door God van eeuwigheid verkoren waren, maar die ook door Christus bloed gered, gereinigd zijn en door Christus geest vernieuwd zijn. En zo hebben we een aantal antwoorden uit de schrift mogen ontdekken. We zijn de laatste zondagavonden met elkaar bezig het woord van God te raadplegen ten aanzien van de andere eeuwige bestemming die er voor de mens is. En het zal toch een van deze twee zijn. Of eeuwig wel, of eeuwig wee. En als we het dan met elkaar hebben aan de hand van het woord van God over dat eeuwige wee, dan komt eigenlijk diezelfde vraag naar boven. Wie zullen daar straks zijn? En die vraag mogen wij ook aan het woord van God stellen. En daar geeft de Heere ook een antwoord op. Niet in de zin dat de Heere namen noemt, maar wel in die zin dat de Heere een beschrijving van degenen geeft die straks in de buitenste duisternis zullen terechtkomen. Een omschrijving van hun karakter, van hun leven, van hun gedrag en van zoveel dingen meer. En zouden wij dan ook niet met ernst en aandacht naar die dingen uit het woord van God moeten luisteren, opdat wij weten, en dat is dan toch de vraag waarin ieder mee tot zichzelf moet inkeren, opdat wij weten bij welke groep mensen we nu horen. Bij degene voor wie het eeuwig wel zal zijn, of bij degene voor wie het een eeuwig wee zal zijn. Bij welke categorie behoren wij? En daarom, we gaan vanavond luisteren naar wat de schrift ons geeft als een antwoord op de vraag: wie gaan er verloren? De schrift geeft daar een aantal tamelijk algemene antwoorden op. En de schrift geeft er ook wat meer bijzondere antwoorden op. Ik zal u straks wel duidelijk maken wat ik daarmee bedoel. Eerst letten we op een aantal tamelijk algemene beschrijvingen die de Bijbel ons daarom geeft. Ik vraag uw aandacht in de eerste plaats voor de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Het eerste hoofdstuk van die brief. En in dat eerste hoofdstuk van zijn tweede brief spreekt de apostel over de wederkomst van de Heer Jezus. En dan zegt hij, ik lees u vers 8 en vers 9, ik laat beginnen bij vers 7. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, de welken zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wie zullen de straf leiden van dat eeuwig verderf? Ze worden hier aangeduid als degenen die God niet kennen en degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Aldus de apostel Paulus in dit gedeelte van zijn tweede Thessalonicense brief. Degenen dus die God niet kennen. In de zin van hem niet vrezen. Niet kennen met het hart. O, ze mogen wel wat van hem gehoord hebben, maar ze kennen hem niet met het hart. En ze zijn het evangelie niet gehoorzaam. Kijk, het evangelie dat komt tot ons met beloften en die moeten geloofd worden. Maar het evangelie komt ook met eisen. Met de eis der bekering bijvoorbeeld. Daar begint zelfs het evangelie mee. Als de Heere Jezus gaat prediken in Galilea, dan is de eerste prediking die we van hem horen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij is toch wel bij uitstek een prediker van het evangelie en boodschapper van de blijde boodschap. Maar als hij zijn evangelieprediking begint, mag ik het zo zeggen, als hij zijn intreepreek in Galilea houdt, dan klinkt de tekst: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus komt dat evangelie met de eis der bekering. En die eis vraagt gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En nu zijn er, zegt de apostel, mensen die dat evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzamen. Waar zoeken we die? We zoeken die natuurlijk daar waar het evangelie gebracht wordt. Want als je het niet hoort, als je het niet kent, als het je nooit verkondigd is, kun je het ook niet ongehoorzaam zijn. Dus waar zijn deze ongehoorzamen aan het evangelie? Daar waar dat evangelie gebracht wordt, maar waar de eis der bekering niet wordt opgevolgd. En waar al die andere dingen die God in het leen en het woord van een mens vraagt in ongehoorzaamheid verworpen worden, waar we ons van dat evangelie afkeren en waar we ons niet tot de God van het evangelie heen keren, waar we ook de roepstem tot geloof in de Heere Jezus Christus niet opvolgen, maar waar wij blijven voortgaan op onze eigen gekozen weg. En waar wij die zalig maken die in het evangelie zich voorstelt, onze Heere Jezus Christus. En de apostel Paulus noemt hem met de volheid van zijn namen, waar we de Heere Jezus Christus niet nodig hebben tot redding van onze ziel. Die zullen als straf lijden het eeuwig verderf. Zo de eerste tamelijk algemene beschrijving van het karakter van degene die straks verloren gaan. Ik kom nu tot het gedeelte uit het woord van God waar we de schriftlezing uit gekozen hebben. Matteüs 13, en daar zijn twee plaatsen in waar ons op een tamelijk algemene manier verteld wordt wie dat dan zijn zullen. Daar is in de eerste plaats in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe in de versen 41 en 42 zo'n beschrijving. Daar vertelt de Heere Jezus, als hij die gelijkenis van dat onkruid verklaart, dat de Zoon des Mensen zijn engelen zal uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. We hebben het over die uitdrukking de vurige oven en over dat wenen en de knersing der tanden al eens eerder gehad. Maar wie zullen daar geworpen worden, wie zullen daarin terechtkomen? De Heere vertelt dat in vers 41, hij noemt ze de ergernissen, beter vertaald degene die ergernis geven, en degene die de ongerechtigheid doen. Twee categorieën mensen, dus de eerste, En dan moet u weten, en ik meen dat ik dat een vorige week ook al zei, aan de hand van Matteüs 18, dat als de Bijbel spreekt over de ergernissen of over ergernis geven, Matteüs 18 heeft het over de wereld van de ergernissen en over het ergernis geven aan een van deze kleinen, dan bedoelt de schrift dit: iemand tot zonde verleiden. Iemand een aanstoot in de weg leggen eigenlijk. En iemand doen struikelen over die aanstoot. En zo iemand tot zonde brengen. Wie zullen daar straks in die vurige oven geworpen worden? Diegenen die anderen tot zonde brengen. En ook diegenen die zelf de ongerechtigheid doen. Hoe gaat dat eerste? Een ander tot zonde brengen. Een aanstoot geven. Door zelf het zondige voorbeeld te geven bijvoorbeeld. Dat een ander navolgt. Of door, en dan denk ik aan de wereld waarin wij leven, die doortrokken is van zonde en ongerechtigheid. Dan denk ik aan de wereld waarin de zonde te koop is op alle mogelijke manieren. Zij die anderen tot zonde brengen, zij die anderen aanstoot geven en verleiden tot zonde, dat zijn onder andere diegenen die de zonde op de markt brengen. En die door hun producten en door hun voorbeelden het hart van anderen tot verkeerdheid, tot zonde en goddeloosheid prikkelen. En die de ongerechtigheid die er in het hart van elk mens leeft, door hun voorbeeld of door wat zij voorstellen, als het ware naar boven halen. Wie zullen daar straks in die vurige oven geworpen worden? Al degenen die door de producten die ze vervaardigen, zoals films, zoals tijdschriften en dat soort dingen meer, de zonde te koop aanbieden en anderen een oorzaak van zonde geven. Een Engelse letterkundige heeft gezegd: alle interessante mensen zullen straks in de hel zijn. En ik kon wel eens gelijk hebben. Alle mensen die in deze wereld interessant zijn. Schrijvers, toneelspelers, filmmakers, producenten van tv-producten en radioproducten. Die anderen tot zonde brengen. Door wat ze laten zien, door wat ze laten horen, door wat ze laten lezen. Dat zijn die ergernissen. En God zal ze in de vurige oven werpen. Net zoals rechters die door een slap beleid in rechtszaken anderen tot zonde aanzetten of op zijn minst anderen de vrije hand geven tot zondigen. Net zo goed als regeerders en wetgevers die door hun wetgeving anderen gelegenheid geven om te zondigen en Gods wet met voeten te treden. Dat zijn die ergernissen. Christus heeft gezegd waar in toekomst ligt. In de vurige oven. Dat is niet mijn woord. Dat is niet het woord van wie dan ook, maar dat is het woord van Christus Jezus. En ook diegenen die de ongerechtigheid doen. Want al liggen de boekwinkels en al liggen allerlei winkels en weet ik wat meer vol met goddeloze producten. U en ik hebben geen verplichting om daarnaar te kijken. U en ik hebben nog minder verplichting om daarin te lezen. En al draait de bioscoopwereld op volle toeren. En de tv-productie en de video op volle toeren. U en ik hebben geen verplichting om ons aan die producten te bezondigen. doen we toch. Dan zijn wij degene die vrijwillig om gerechtigheid werken. En dan weten we onze toekomst. Dat zegt Christus. In hetzelfde gedeelte in Matteüs 13 ligt ook deze aanduiding. Ik kom bij vers 49 en vers 50. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Hier worden ze, en dat is weer een brede, nog niet nader gedefinieerde uitdrukking, hier worden ze de bozen genoemd. En dat in tegenstelling, u ziet dat wel in vers 49, tot de rechtvaardigen. Ze zullen uit het midden van de rechtvaardigen gescheiden worden, uitgehaald worden. Wie zijn die bozen? U kunt dat weten als u weet wie de rechtvaardigen zijn. Rechtvaardigen, dat zijn in zichzelf net zoals die bozen, van nature allemaal zondaars, allemaal zonder God. Maar die rechtvaardige heeft zichzelf als een goddeloze leren kennen. En die heeft in zijn goddeloosheid en in zijn ellende en in zijn nood zich tot God leren wenden. En heeft genade nodig gekregen. Heeft de weg der bekering mogen betreden. Heeft geleerd om te vertrouwen op dat woord des Heren waarin de Heren zijn genade bekend maakt. Heeft geleerd om te vertrouwen op de gerechtigheid, de aangebrachte gerechtigheid van de Zoon van God die zichzelf gegeven heeft tot een offer van de zonden, voor de zonden van zijn volk. En nu is het de innerlijke begeerte van zo'n rechtvaardige geworden om die God te mogen vrezen en hem te mogen dienen en heilig met hem te mogen leven, verlost van de zonde. Dat zijn de rechtvaardigen. En degene die dat niet zijn, die worden er straks uitgehaald, ertussen uitgehaald. Die zijn de bozen. En voor hen is daar de vurige oven. Dat zijn een aantal wat algemene omschrijvingen. Nu gaan we naar de meer gedetailleerde en de meer specifieke plaatsen in de schrift waar de Heere zegt wie daar straks zullen zijn. Ik wil met u letten op Openbaring 21. Het achtste vers. Dan heeft de apostel in de weergave van dat visioen iets mogen vertellen van de hemel. En wat heeft hij er prachtige dingen van gezegd over de hemel. Vers 3 bijvoorbeeld. Ik hoorde een stem, zie de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En dan dat woord waar we het ook al eens over gehad hebben. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Dat zal allemaal de werkelijkheid zijn in dat nieuwe Jeruzalem dat van God van de hemel afdaalt, versierd als een bruid voor haar man. Maar, vers 8, maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Dat woord staat er ook zomaar in één keer, nadat de Heere die heerlijke dingen aan zijn knecht getoond heeft en nadat Johannes dat allemaal heeft mogen beschrijven. Ik ben de Alfa en de Omega, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En dan in één keer die geweldige tegenstelling, maar de vreesachtigen en dan nog 7 andere categorieën,
Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zilver. Wie zijn dat dan? 8 groepen worden hier genoemd. 8 soorten, de vreesachtigen. Dat zijn niet mensen die een bangelijke natuur hebben. Want dat is natuurlijk een karaktertrek. Dat is een bepaalde eigenschap die je hebt of die je niet hebt. De een is wat dapperder uitgevallen dan de ander. Maar dat heeft de Heere hier niet bedoeld. Hij bedoelt met de vreesachtigen de lafaards. En dan met name de vreesachtigen en de lafhartigen die er niet vooruit durven komen. En die de Heere niet durven volgen omdat ze bang zijn voor bespotting, omdat ze bang zijn dat ze dan alleen komen te staan, omdat ze bang zijn voor hun goede naam of omdat ze bang zijn in de dagen van de vervolging voor pijn en die dan verloochenen. Die niet volharden tot het einde toe, omdat ze zichzelf er niet voor over hebben. Die in rustige tijden wel mee willen doen en wel mee willen tellen. Maar wier hart er niet in is. Die als de eisen van het evangelie komen, misschien ook nog wel bedroefd heen gaan, zoals de rijke jongeling. Toen de Heere zei, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel, maar hij was lafhartig. En dat offer, dat kon, dat wilde hij niet brengen. Dat kostte hem te veel. En toen ging hij heen. O ja, bedroefd. Maar dat redde hem niet. Hij ging heen. En de vreesachtigen, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zilver. En de ongelovigen, zegt de Heere hier in de tweede plaats, dat is diegene die zich niet van harte aan de Heere hebben toevertrouwd. Ongelovigen die in hun ongeloof met het woord van God gespot hebben. Maar ook ongelovigen die tijdens hun leven dat woord des Heeren eerbiedig hebben beluisterd. Maar toch ongelovig bleven. Die het wel hoorden, die het ook niet tegenspraken. Maar die ongelovig bleven. Wie er hart nooit de waarachtige vrezen des Heeren gekend heeft. En die nooit waarlijk hebben leren buigen voor de Heere en leren vertrouwen op Christus en zijn gerechtigheid. En de gruwelijken, letterlijk de afschuwelijken, die afschuwelijkheid, die gruwelijkheid bedrijven, dat ligt op het gebied van al die dingen die verworden zijn in de natuur, zoals God die goed geschapen heeft. Al die gruwelen die we in de wereld van de goddeloosheid zich zien voltrekken, vooral op zedelijk gebied. En zij die dergelijke perversiteiten niet alleen doen, maar ook verdedigen en propageren en het recht claimen om te leven zoals zij zeggen dat hun geaardheid is. En de toegefelijke wetten van een regering die met God en zijn gebod weinig of nauwelijks meer rekening houdt, verandert aan de wetten Gods niet 1 millimeter. Niet 1 millimeter. En hun deel zal zijn in de poel die brandt van vuur en zilver. En de doodslagers, degene die het leven van een ander nemen opzettelijk, of ze dat doen buiten of in de moederschoot, dat maakt dan ook geen verschil. Of die leven in een geest van bitterheid. De wortel van de doodslag is immers nijd en haat. Hun deel ook in de poel des vuurs. En de hoereerders, dat zijn diegenen die Gods ordinantie vertreden. Gods heilige ordinantie van het huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw. Die ordinantie terzijde schuiven en die een eigen weg gaan. En langs een eigen weg en langs eigen gedachten hun leven denken te kunnen en te mogen inrichten. Het huwelijk zij eerbaar onder allen, het bed onbevlekt, zegt de Hebreeënbrief. En waar dat niet is, daar is hoererij. Ook al raken we gewend aan al die alternatieve vormen van samenleven. En ook al wordt dat getolereerd en financieel zelfs in sommige opzichten nog begunstigd ook door een verdorven wetgeving op dat gebied. Daarmee blijft Openbaring 21 vers 8 staan. En hun deel, als ze zich niet bekeren, is in de poel van vuur en zilver. Tovenaars. Dat zijn diegenen die zich met het occulte bezighouden, met de wereld van de geesten, die daar hun spel mee spelen. En dat begint met het lezen van een horoscoop. En dat begint met het draaien van een telefoonnummer waarbij je je horoscoop horen kunt. Dat is in. Daar begint het. En als er op die weg geen terugkeer is, dan eindigt het in de poel des vuurs. En de afgodendienaars, die andere goden aanbidden. Of zoals Colossense 3 vers 5 zegt, de geldgierigen, want de geldgierigheid is ook afgoderij. En de leugenaars, die opzettelijk de waarheid verdraaien, die opzettelijk een andere rat voor ogen draaien, die opzettelijk mensen wat wijs proberen te maken, die ontkennen ook wat waar is. En valt het u niet op, bij al die dingen die genoemd worden, is er verschil tussen datgene wat in die zeven andere categorieën staat en wat hier bij de leugenaar staat. Want hier voegt de Heere eraan toe en al de leugenaars. Waarom dat woordje al? Opdat niemand zou kunnen ontsnappen. Al de leugenaars. Ook de kleine leugenaars. De kinderen. Die zonder dat iemand het hen hoefde te leren. Weten wat liegen is. Ze moesten hun schoenen leren vastmaken. Ze moesten al die dingen leren doen. Hun tanden poetsen en noem maar op. En iedereen moest het leren door het voorbeeld van vader of moeder. Maar liegen konden ze uit zichzelf. Wij allen, nietwaar? Of het gedrukt staat. Zonder blikken of blozen soms. Al de leugenaars. En de teenagers. Die soms zoveel proberen te bedekken opdat vader en moeder het niet weten zullen. Al de leugenaars. Niet alleen van 20 jaar en ouder, maar ook daaronder. Dat zijn ernstige dingen. Maar we vinden het in het woord van God. En dan vraagt u, hoe kunnen we eraan ontkomen, gemeente? Aan die vraag ben ik nog niet toe. Ik kom er wel aan toe. Als God het geeft, dan wil ik u die vraag ook beantwoorden uit de schriften. Hoe kunnen we daaraan ontkomen? Maar de schrift zegt ons nog meer. Want de Heere wil ons op geen enkele manier gelegenheid geven om te ontsnappen. Met ons arglistig hart zullen we misschien kunnen denken, oh, Openbaring 21 vers 8, ja, dat is voor die, dat is voor die, dat is voor die, die valt onder categorie 2, die onder 7, die onder 4, die... maar ik kan nog net ontsnappen. Dacht u, mag God vanuit zijn eigen woord nog een aanval doen op uw gepantserd hart. Mag de Heere nog verder gaan met de belegering van uw ziel, opdat u zich eindelijk aan hem zult gewonnen geven. Ik lees u Galaten 5. De werken u des vleeses zijn openbaar. Vers 19 en volgende. Galaten 5 vers 19 en volgende. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn? En dan komen we eerst met een aantal dingen tegen die in Openbaring 21 vers 8 ook stonden. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij. Dat hoorden we in die tekst in Openbaring 21 ook, die dingen. Maar nu nog wat nieuws, wat Openbaring 21 niet vermeldt. Venijngeving. vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Het is niet gezocht, gemeente, om deze dingen uit het woord van God naar voren te brengen. Je hoeft er niet eens lang naar te zoeken. Want God heeft zo duidelijk in zijn woord vastgelegd. Let u op die categorie. Let u op die karakterisering. Met vele woorden zegt de apostel eigenlijk één, steeds weer datzelfde ding. Verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht. Nee, dat is allemaal in die sfeer van elkaar niet verdragen en elkaar niet dulden en tegen elkaar ingaan en vechten en strijden en ruzie maken en elkaars woorden als je woorden als pijlen gebruiken om een ander te wonden. Uitingen van bitterheid waardoor de vetes blijven bestaan, soms generaties lang. Wij hebben onze rechten en wij staan op onze rechten en we geven niet toe, nog geen centimeter. En anderen zaaien twist en door de manier waarop ze spreken proberen ze een ander te irriteren, stoken tweedracht en huishoudens worden erdoor verteerd en kerken worden erdoor verwoest. Zulken kunnen het koninkrijk niet beërven. Hoort u daar dan bij misschien? Bij diegenen in wie een geest van bitterheid en tweedracht en nijd en verneingeving is. Denkt u dat u ook daar vrij uit gaat? Mag ik u dan uitnodigen naar nog een laatste plaats? Weer uit het onderwijs van de Heere Jezus. Matthäus 7. In de bergrede. Sommige mensen zeggen, ik hou van de bergrede. Want dat is zo'n lieflijk evangelie. Dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus die ons verkondigt dat hij liefde is en genade en barmhartigheid. Nu, vers 21 van hoofdstuk 7. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is, velen. Ik nodig u uit daar even een streepje onder te zetten. Velen. Velen. Zullen te dien dagen tot mij zeggen. Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd. En in uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Nou, dat zijn geen hoereerders. En dat zijn geen mensen die venijn geven. En dat zijn geen gruwelijken. En dat zijn geen moordenaars. En die zoeken we niet onder de leugenaars. Dat zijn respectabele mensen. Dat zijn voorbeeldige mensen. Daar zitten voorbeelden van godzaligheid onder. Daar zitten predikers van het evangelie in. En rechtzinnige predikers van het evangelie ook. Daar zitten mensen in die van God gaven hebben ontvangen. En die de gaven hebben gebruikt. Daar zitten mensen bij die wonderen hebben verricht. Daar zijn mensen bij die zeggen tegen de Heere, tegen de Heere Jezus, Heere, Heere, wat wilt u nog meer? Maar onttrokken aan het oog van hun medemens, onttrokken aan het oog van hun gemeenteleden, onttrokken aan het oog van hun huisgenoten, waren ze eigen baas gebleven. En zochten ze zichzelf. En maakten zichzelf en anderen wijs dat ze op de goede weg zijn. Maar de wil Gods kenden en deden ze niet. Ze hebben heel veel waarop ze zich kunnen beroemen. Ze hebben het woord gesproken en dat is een goed werk, nietwaar? Ze hebben gaven gehad en gebruikt, niet in dienst van de zonde, niet in dienst van de wereld, maar in dienst van het evangelie. Ze zijn succesvol geweest, maar Jezus kent ze niet. Ze waren ook nooit los van hun zonde, omdat waarachtige bekering hun onbekend was. En ze hebben ook nooit echt genade leren nodig hebben. En het geheim van genade leren kennen. En ze hebben nooit ontdekt dat de genade Gods reinigt van ongerechtigheid. Ze hebben misschien ook nog wel anderen tot geloof mogen brengen. Misschien door hun prediking anderen tot kennis der waarheid mogen brengen. Maar dat alles is nog geen bewijs dat we zelf genade kennen, gemeente. En ze worden weggezonden. Niet één of twee in een generatie. Niet een stuk of tien in een eeuw. Velen. En alles waarop zij meenden te kunnen steunen ten spijt. Ze worden weggezonden. In het eeuwige vuur. Wie kan dan zalig? En dat is bij de mensen ook onmogelijk. Wie kan dan het eeuwige vuur ontkomen? Als we dan niet bij de ene categorie horen zoals we die beschreven vinden in Openbaring 21, bij diegenen die daar met name genoemd worden, dan misschien bij diegenen die Paulus aanduidt in Galaten 5 als die ruziemakers en die tweedrachtzaaiers. En als we daar dan nog niet door het woord van God betrapt worden, dan in Matthäus 7. Horen we dan daarbij? En zullen we dan, omdat we daarbij horen, straks onze ogen opslaan in de pijn? Wie kan dan zalig worden? Is dat nu de vraag die leeft in uw hart? Is dat nu de vraag die uit een benauwd en een geprangd gemoed opstijgt, heren, waar dan heen? Dan is er voor mij geen ontkoming. Als we toch eerlijk trachten te luisteren, niet naar een woord van een mens, maar naar het woord van de levende God die onze zielen eerlijk behandelt. Als we luisteren met een eerlijk hart naar deze dingen, met de vraag in onze ziel, heren, en zo moet je daarna naar luisteren, ben ik het, heren? Ben ik zo'n afgodendienaar? Ben ik zo'n hoereerder? Ben ik zo'n gruwelijke? Ben ik zo'n leugenaar? Ben ik zo'n twister? Ben ik zo'n geveinsde? Ben ik het, heren? Dan, als iemand eerlijk wil zijn, dan ontkomt er niemand aan dat oordeel. Want dan kan ik me nergens meer mee redden. Niet met de dingen die ik gedaan heb, niet met de dingen die ik gepresteerd heb, niet met het feit dat ik mijn leven in de dienst van de Heere gegeven heb, niet met dit of dat, dat ik gaven heb gehad en gebruikt heb, niet met niets. Wie kan dan zalig worden? Gemeente, het enige, en dat lees ik dan uit Matthäus 7, het enige wat nodig is, het enige wat u en ik maar dan op goede gronden moeten weten, dat is dat de Heere mij kent. Dat is het enige. En dat ik daar wetenschap van krijg, dan kan ik vertrouwend de rechter tegemoet gaan. In de wetenschap dat hij dit nooit tegen mij zal zeggen. En hoe leer je dat dan? En dat is de weg der ontkoming. Hoe kom je daar nou achter dat de Heere je kent? En wie zijn dat dan die door de Heere gekend worden? Dat zijn diegenen die zich schuldig leren kennen en die zich dat oordeel waar het over gaat ook waardig leren keuren. Ze leren zich, als ze dat nou allemaal horen en lezen in Gods woord, Ze leren zichzelf bij al die categorieën insluiten.
Ze worden bang, ik begin bij het laatste.
Ze worden bang voor hun eigen hart en voor de geveinsdheid die er leeft in hun eigen hart. En ze hebben dat bij zichzelf wel eens ontdekt, dat steunen op eigen gerechtigheid, dat steunen op eigen deugden, dat steunen op eigen vroomheid. En al hebben ze het dan zo niet tegen de Heere gezegd, ze hebben het zichzelf heimelijk toch wel eens wijs gemaakt. Ik ben toch een vrome jongen en ik ben toch een biddend meisje. En ze hebben geprobeerd om zichzelf zo wel eens een gestalte te geven en gerechtigheid voor God te bezitten. En die trek, die hebben ze ontdekt in hun hart. En daarom, als dat hier geschreven staat, dan kan de schrik hen om het hart slaan. Want de Heere heeft alle reden om dat tegen hen ook te zeggen. Zij zijn vanwege hun verlorenheid en hun schuld en hun zonde ook geveinsden in het diepst van hun bestaan. Maar ze leren zichzelf ook bij die anderen rekenen. Die twistziekte in hun hart. Daar hebben ze ook wat van ontdekt. En die leugen die er leeft in hun hart en die er was in hun leven. En die onreinheid. En al die ongerechtigheid. Ze vinden geen reden meer om op een ander neer te zien. Maar ze zien dat uit het hart des mensen voortkomen al die ongerechtigheden en die gruwelstukken. En omdat ze dat ontdekken, gaan ze zichzelf waardig achten. Dat oordeel Gods moeten ze billijken. En ze gaan zich verfoeien. Voor God verfoeien in stof en as. Ze zichzelf leren kennen als het oordeel Gods waardig en als in niets beter dan een ander. Dan gaan ze zichzelf voor God verootmoedigen en zeggen, o God, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. En wilt u dan weten langs welke weg ze ontkomen? Er is geen andere weg dan het vluchten tot Christus. Er is geen andere weg dan als een arme zondaar toevlucht te nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. Geen andere weg dan met onze zonden en ellenden zich tot hem ter genezing te wenden. Geen andere weg dan bij hem te schuilen en te knielen aan zijn kruis met mijn vreesachtigheid en mijn lafhartigheid en met mijn onreinheid. En mijn boosheid, en mijn geveinsdheid, en mijn leugenachtigheid, en mijn onreinheid. Met al mijn bederf, en met al mijn verdorvenheid, waardoor ik de gramschap Gods waardig ben en dat eeuwig oordeel verdiend heb. Met al die ellende van mijn gevallen bestaan, vluchten tot die gekruisigde zaligmaker. En zeggen, Heer, ik heb het verdiend dat u me wegdoet. En voor eeuwig wegdoet. Maar wees mij de zondaar genadig. Er zullen er velen zijn die denken dat ze in zullen gaan. Maar Christus kent ze niet. Maar als hij mij wel kent, gemeente, dan hoeft ook geen vrees mijn hart te vervullen. En dan mag ik dat bij tijden ook wel eens tegen de Heere zeggen. Heere, hoewel er tijden zijn dat de angst me bekruipt, en hoewel er tijden zijn dat het benauwd kan wezen in mijn binnenste, als de Heere zich weer eens verbergt en als de Heere zijn gunsten inhoudt, zal ik dan toch ook straks nog omkomen. Maar er zijn in het leven van hen die de Heere oprecht vrezen, toch ook wel eens tijden dat ze tegen de Heere mogen zeggen, Heere, ik heb er geen recht op en ik zal er nooit recht op hebben, maar u kent me toch. En u heeft zich toch tot mij overgebogen en u hebt toch naar me willen vragen. En u hebt toch naar me willen omzien. En als hij zo van ons af weet. Als hij weet van ons zuchten. Van ons wenen voor zijn aangezicht. Van onze smarten dat we gezondigd hebben. Van ons verlangen naar zijn heil. Van ons bidden om zijn genade. Van ons smeken om ontferming. Van onze, misschien nog nooit openlijk beleden, maar dan toch verborgen aanwezige liefde tot hem en tot zijn dienst. Als hij weet van dat stille verlangen, dat soms zo brandend in de ziel aanwezig is, om hem te mogen kennen en om Christus deelachtig te mogen zijn. Als hij weet van die hartelijke liefde die ik gekregen heb voor zijn woord. En de eerbied waarmee ik naar zijn woord mag grijpen. Als hij weet van de liefde die ik ook mag koesteren voor zijn naam. En voor zijn volk. En de begeerte die er is om bij dat gelukkige, bij dat zalige volk des Heren te mogen horen. Als hij mij ziet, vluchtend tot dat kruis. Schuilend bij dat offer, hopend op dat bloed van Christus, dan zal hij nooit tegen me zeggen, ik ken u niet. Dan zal hij dat nooit kunnen zeggen, want als die dingen in mijn leven zijn, dat is nog wat anders dan gaven hebben, dat is nog wat anders dan preken, dat is nog wat anders dan wonderen en krachten doen, dat kan een mens ook nog met de algemene gaven van Gods geest. Maar als dit werk van zijn genade er is, en als niet de gaven, maar de vruchten van de geest aanwezig zijn, liefde, vreugde, geloof, dan zal hij zeggen, op die dag, die doorluchte dag, als een vijanden zullen horen, ga weg van mij. Kom, gij gezegenden mijns vaders. Gemeente, dat is de weg. En de enige. Het evangelie gehoorzaam zijn. Al uw zaligheid buiten uzelf in Christus Jezus zoeken. Dat is de weg. En andere weg is er geen. Amen. We zingen uit Psalm 38 het 9e en het 21e vers.
Heere, we buigen ons opnieuw voor uw heilig aangezicht. Gij doet ons in uw woord rijke en heerlijke dingen horen. Gij doet ons in uw woord ook dingen horen en lezen waar een mens van schrikken moet. Dat is ook de bedoeling, Heere. Gij behandelt ons eerlijk. Gij pleistert niet zoals de valse profeten deden met loze kalk. En gij spreekt niet van zachte dingen als er geen reden is om daarvan te spreken. Maar gij zoekt wel altijd ons behoud. En dan mag een valse profeet zachte dingen spreken, maar hij zoekt niet het behoud, maar het verderf van zijn hoorders. Maar gij, Heere, met uw goddelijk woord, gij zult ook van harde dingen spreken. Maar gij hebt wel onze zaligheid op het oog. En daarvoor willen we u danken, Heere. En hoe pijnlijk het dan ook mag zijn, en hoe schrikaanjagend het dan ook mag zijn, en hoe verschrikkelijk het ook is in zijn consequenties. O, wij bidden van u dat het ons op die plaats mag brengen waar wij als een arme verloren zondaar leren smeken om genade. U zult tot hen die in de binnenkamer voor u in oprechtheid leerden buigen. U zult tot hen die op u leerden hopen en die aan zichzelf leerden wanhopen. U zult tot hen die het waarlijk om de Heere Jezus en om zijn gerechtigheid en om zijn verdiensten te doen werd. U zult tot hen die u leerden smeken om de vrede met oprechte belijdenis van hun zonde en schuld nooit zeggen, ik heb u nooit gekend. Heere, gij kent ze, en omdat ge ze kent, zult ge ze u ook herinneren in de dag der dagen. En zult u ze geven dat loon der rechtvaardigen, en dat is weer genadeloon. O God, wij bidden van u, dat wij die plaats mogen kennen, dat wij die weg der bekering mogen kennen, dat wij dat waarachtige geloof en die geloofsgehoorzaamheid aan het evangelie mogen kennen. En waar dat ontbreekt, Heere, werk het, ook door middel van de prediking van deze dag. En wilt gij door middel van wat we vandaag mochten horen uw koninkrijk doen komen. En als we dan moeten schrikken, als we dan door uw woord in welke passage van de schrift dat dan ook tot ons sprak, ontdekt moeten worden aan onze schamelheid, aan onze leegheid, aan onze ellendigheid, aan onze geveinsdheid. Als we er dan door moeten schrikken, Heere, laat het een heilzame schrik zijn. Ach, u weet het, dat zelfs onder het ernstigste woord, onder het meest ontdekkende woord, het nog wel eens zo kan wezen, dat we verder leven. Een ogenblik een rimpeling in het water, een ogenblik beroering, maar daarna is het weer voorbij. Want het leven gaat weer verder en wij geven maar al te gemakkelijk en te gewillig toe aan de beslommeringen van het leven om die onrustig makende gedachten te verdrijven. Heere, geef dat dat niet kan. Leg het zo in ons geweten, leg het zo in ons hart, dat wij uitgedreven worden tot u. Gij zoekt toch ons behoud, Heere, en ge laat dat toch niet zeggen en ge laat dat toch niet verkondigen, om ons, omdat gij lust hebt in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heere, wij bidden u, laat dat dan ook mede de vrucht zijn van de prediking van uw woord. Schenk dat, Heere, naar de grootheid van uw genade en naar de trouw van uw verbond. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 52, het vijfde en het zesde vers. Zie, zal men zeggen, zie die dwaze die op zijn rijkdom stout ons wilde door zijn macht verbazen. En dan vers 6, maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.